Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Allereerst een huishoudelijke mededeling. Van een enkeling die bekend was met mijn e-mailadres, heb ik reacties op mijn podcast gekregen. Hartstikke leuk. Ik maak graag mijn e-mailadres bekend, zodat een ieder die wil, kan reageren of commentaar kan leveren. Mijn e-mailadres is Harry Hofkamp, Harry met een Y, @live.nl. Je kunt het e-mailadres ook in de beschrijving van de aflevering vinden. Welkom bij deze aflevering over het Griekse toneel en dan met name over de komedie. Grappig dus. Het Griekse theater was met name Atheens theater, of ook wel Attisch, de Attische komedie genoemd. Ik ga het ontstaan van het Griekse theater bespreken, over hoe de podiumkunsten voortkwamen uit de cultus van Dionysus. Er ontstonden in Athene drie genres: de tragedie, het satyrspel en de komedie. Over deze laatste gaan we het verder hebben, en dan met name over die van de vader van de komedie, Aristophanes. Ik bespreek de politieke ideeën en opvattingen van Aristophanes. Die zijn allesbehalve origineel of baanbrekend. Toch wist hij, dankzij zijn enorme fantasie, zijn beheersing van de taal en de dolkomische gebeurtenissen in zijn toneelstukken, enorme successen te boeken. Ik ga een aantal van zijn stukken kort bespreken, waarbij Lysistrata en de Kikvorschen de meeste aandacht krijgen. Een van de grote erfenissen die wij van de Grieken hebben gekregen is het toneel, de podiumkunsten. De toneeluitvoeringen in het oude Griekenland zijn onlosmakelijk verbonden met de cultus van Dionysus, de god van de wijnbouw en de wijn zelf. De god van feesten met woeste dansen en gezang in een alcoholische roes. De cultus is oud en geworteld in de landbouw, samen met de cultus van Demeter, de landbouwgodin. Op het platteland, nog voor de stadsvorming op gang kwam, kende men in de dorpen de Plattelands Dionysia. Een feest gevierd zo eind december, begin januari. Het waren kermisachtige feesten met optochten, processies, waar een overdaad aan vallassen werd meegedragen. De vallas is een typisch Dionysisch symbool. Daarbij werd gezongen, gedanst en gedronken. Behalve dat er gezongen werd tijdens de processie, waren er ook aparte voorstellingen van zang en grappenmakerij. Deze laatsten zijn het vertrekpunt voor de ontwikkeling van de podiumkunsten in de stadskern van de polis. Want ook in de stad moest Dionysus geëerd worden. Ook daar werden Dionysia georganiseerd. Een cultus met een processie, offers, banketten, met uiteraard wijn, maar vooral ook voorstellingen. De toneelvoorstellingen vonden plaats in de buitenlucht, aanvankelijk op tijdelijke houten podia en houten banken als zitplaatsen. Maar in de 5e eeuw, voor Christus uiteraard, werden er permanente enorme theaters gebouwd. Ze werden aangelegd tegen de helling van een heuvel, met stenen banken, met hoog oplopende zitplaatsen die half cirkelvormig om het toneel werden gebouwd. Deze theaters werden gebouwd voor grote aantallen toeschouwers, doorgaans 10.000 of meer. Omdat de Dionysia in Athene in maart werden gehouden, vond het plaats aan het begin van het vaarseizoen van de Middellandse Zee. Dat betekende dat heel veel toeschouwers en bezoekers uit de gehele Griekse wereld de gelegenheid hadden om de beroemde Dionysia van Athene te bezoeken. Er was buiten het theater ook veel volk op de been. Handelaren en verkopers van snacks, water en wijn deden goede zaken. Het was een gigantisch gebeuren. maar terug naar het theater zelf. Aan de voet van de zitplaatsen was een cirkelvormige orchestra. Dit was de plek waar het koor optrad. Het koor zingt en bij de komedie danst het koor ook. Voor ons is die functie lastig te begrijpen. Het is zeker geen soort langdradig intermezzo. Het zijn 12 jonge mannen en bij de komedie zelfs 24 jonge mannen die zingen en dansen. Gekleed in exotische kostuums en met bizarre maskers. Het gaat om een excellerende complexe uitvoering die hoge fysieke eisen aan de spelers stelt en die door de kijkers als een hoogtepunt in het toneelstuk worden ervaren. Bij een komedie heeft het optreden van het koor vaak een soort musical-achtig karakter. Ik zal straks een voorbeeld laten horen. Het publiek zat rondom deze acteurs van het koor. Publiek en koor waren dus in elkaars nabijheid. Publiek en koor hoorden bij elkaar, want het koor verwoordt in gezang de reactie van de samenleving, de burgers, op wat zich afspeelt op het podium. Bijvoorbeeld, in de tragedie Oedipus, de koning van Thebe, zien we de noodlottige gebeurtenissen zich afspelen op het toneel. Terwijl het koor de ontzetting of de bange voorgevoelens van de burgers van Thebe verwoordt. Dikwijls verwoordt het koor ook een morele betekenis van het gebeuren op het podium. Eigenlijk illustreert de interactie koor en toeschouwers de reden waarom het Griekse theater vooral in Athene bloeide. Het heeft alles met politiek te maken. De oordeelsvorming van de burger over de gebeurtenissen. Het toneel stimuleerde meningsvorming. De Atheense burgers waren gretig om hun oordeelsvermogen en meningsvorming aan te scherpen, want elke burger was betrokken bij de democratische besluitvorming in de Atheense polis. Achter de orchestra, die cirkelvormige podium tussen de stoelen, stond een gebouw, de scène. Het was het podium voor de acteurs. Aan de zijkanten van de scène was er ruimte voor opslag van requisieten en kostuums, plus kleedruimtes. Het gebouw was bij het podium voorzien van takels en liftjes voor de special effects. Naast de overblijfselen van de indrukwekkende theaters zijn er ook teksten van hun toneelstukken overgeleverd. Zoals ik al zei, er zijn 3 genres te onderscheiden: de tragedie, het satyrspel en de komedie. Er zijn 30 tragedies met volledige tekst bekend, 12 komedies en een enkel satyrspel. Zijn dat er nou veel of weinig? Het antwoord hangt een beetje af van wat voor type je bent, van het halfvolle of het half lege glas. Ook hangt het antwoord af van hoe je het bekijkt. Er zijn 1000 toneelstukken geschreven in de 5e en 4e eeuw. Dan zeg je over wat we nu nog eens aan tekst hebben, wat weinig? Als je bedenkt dat we van het toneel van de Renaissance, zo'n 2000 jaar dichterbij, eigenlijk niet veel meer aan toneelteksten hebben dan van de Grieken, dan denk je, poepoe, best veel nog. Andere bronnen die ons helpen om een beeld te vormen van het Atheense toneel zijn teksten over de organisatie, over wie betaalde, over welke functionarissen benoemd zijn. Ook hebben we beschrijvingen van de levens van beroemde acteurs en schrijvers. En we hebben bronnen die vermelden wie de winnaars waren van de toneelwedstrijden. Want de Grieken maakten overal een wedstrijd van. De uitslag werd bepaald door een jury. Typisch Atheens werd de jury met het lot samengesteld. De winnaars werden bij het theater op de muur gegraveerd. Of liever gezegd, hun namen werden in steen gebeiteld. Ten slotte weten we veel van het toneel door de beroemde Attische vazen. De Atheners vonden het geweldig om een vaas of kruik te hebben met scènes van het toneel erop geschilderd. Die afbeeldingen vertellen ons ook een heleboel. Waarschijnlijk werden ze in stalletjes verkocht bij de uitgang van het theater. De toneeluitvoeringen moesten wel betaald worden. Voor bijvoorbeeld elke tragedie stond een rijke Athener garant. Hij betaalde de productie, de salarissen, de kostuums, de requisieten, van die dingen. En de kosten werden natuurlijk niet alleen door de uitvoering zelf bepaald, maar ook door de voorbereidingen, zoals de repetities, de kostuumontwerpen en het maken van de maskers van de personages, van de decors en de technische voorzieningen als takels om acteurs door de lucht te kunnen laten zweven. Dat moest allemaal betaald worden. De sponsoring van het toneelstuk werd doorgaans als een eervolle aangelegenheid beschouwd. Zoals gezegd al, drie genres: de tragedie, die meestal in een ver mythologisch verleden speelt, droevig en tragisch is en waar het verhaal zich afspeelt in de hoogste kringen. De maskers die de acteurs droegen hadden dan ook mooie en edele gelaatstrekken. De kostuums toonden hun hoge geboorte. De komedie speelt niet in het verleden, maar is actueel en is een vrolijk verhaal. Dat gaat dikwijls over gewone mensen. De maskers die de acteurs dragen laten zien dat er vaak lelijke personages mee bedoeld worden. Ten slotte is er het zaterspel. Een zaterspel is de afsluiting van een dag met tragedies. Het is een mythologisch thema waar zaters, dat zijn mythologische wezens, half mens, half geit, een hoofdrol spelen. De zaters zijn in een roes en hun gesprekken en liederen zijn doorspekt met vunzigheden. Ze hebben doorgaans een forse nepvallers voorgebonden, die opzichtig heen en weer bungelt, dan wel rechtop staat. Platte humor, maar dat kan ook leuk zijn. Nu even iets over de schrijvers. We kennen drie grote tragediedichters, namelijk Aeschylus, Sophocles en Euripides. Allen Atheense burgers. Allen werkzaam in de 5e eeuw voor Christus. En er is één grote komediedichter, namelijk Aristophanes. En daar gaan we het nu over hebben. Een beetje teleurstellend, maar we weten niet verschrikkelijk veel over Aristophanes. Hij was waarschijnlijk een rijke grondbezitter met een ruime culturele belangstelling. We weten dat hij tot de intellectuele elite van Athene behoorde. Hij was bevriend met Plato en Socrates, maar bekritiseerde hen ook. Uit de inhoud van zijn komedies kunnen we concluderen dat hij conservatieve opvattingen heeft. Hij ziet met ledenogen aan hoe oorlogzuchtige volksmenners zoals Kleon de instemming van de volksvergaderingen weten te krijgen. Het lijkt erop dat hij zijn vraagtekens heeft bij de radicaal-democratische stroming in Athene. Hij is tegen de oorlog met Sparta. Zoals velen in de upper class betreurt hij hoe de Atheners soms omgaan met hun Griekse bondgenoten. En hij vindt de innovaties van de tragedie door Euripides maar verwerpelijke nieuwlichterij. De nieuwe filosofische stroming van sofisten, waarbij sofisten rijke, ambitieuze jongelui de kneepjes van de argumentatie leren en de retorica bijbrengen om maar snel politiek carrière te kunnen maken, keurt hij af. Misschien kun je die sofisten wel zien als een voorloper van Nyenrode. Nyenrode, de business universiteit, a reward for life, ja ja, ook een school voor jongens en meisjes die vooruit willen. Maar goed, zijn opvattingen zijn zo'n beetje de standaardopvattingen van de Atheense well-to-do. Niks origineels. Toch weet hij door zijn fantasie, zijn taalbeheersing en zijn optimale gebruik van het koor geweldige comedies neer te zetten. Hij schreef niet alleen de tekst, maar hij had ook bemoeienis met de voorbereidingen van de opvoering en dan vooral het deel waar het koor optrad. Wat zijn dat dan voor toneelstukken, zijn comedies? Tijdens de Dionysia kwamen na drie dagen, die elk gevuld waren met drie tragedies, plus een dagelijkse afsluiting met een zaterspel, de comedies aan de beurt. Vijf comedies deden mee aan de wedstrijd. Behalve de comedies tijdens de Dionysia werden in januari, tijdens het zogenaamde Linnaea Festival, ook comedies opgevoerd. Omdat het in januari viel, werd op dat moment de Middellandse Zee niet of nauwelijks bevaren. Er waren dan geen bezoekers van buiten Athene. Het waren de comedies voor Atheners onder elkaar. Dan werd de vuile was ongegeneerd buiten gehangen. De comedies waren rauw en gewoonweg schunnig. Als je ze in vertaling op de Amerikaanse televisie zouden worden uitgezonden, dan zou je voortdurende het censurerende gepiep horen dat de Amerikanen gewend zijn over expliciete woorden te leggen. Schunnig in de zin van seks, in de zin van poep- en piesgrappen en vooral veel winden. De spot. De satire was messcherp. Joep van 't Hek, Theo Maassen en Hans Steeuwen steken bij deze teksten af als braaf. Bijvoorbeeld, de belangrijkste politicus wordt afgebeeld als een irritante, tyrannieke slaaf. De Atheense bondgenoten worden afgebeeld als slaven in een tredmolen ten behoeve van de Atheners. De kostuums zijn fantastisch. Een koor verkleed als kikkers of als vissen. Personages met dikke buiken en dikke billen en natuurlijk vallissen. Toch zijn deze vrolijke toneelstukken tamelijk strak gestructureerd, met dialogen en optredens van het koor. Bijzonder is de zogenaamde parabasis. Hier richt het koor, waarvan je van moet voorstellen dat die eigenlijk te midden van het publiek staat, zich onmiddellijk tot de toeschouwer, met een boodschap en een toelichting op het stuk. Soms met een iets serieuzere ondertoon. Ook de acteurs op het podium zelf betrekken het publiek en wijzen soms de bespotte politicus op de voorste rij aan. Die moet dan het gelach van bijna 15.000 mensen over zich heen krijgen. Voor de personen die deze spot te verduren kregen, terwijl ze in het publiek zaten, hadden de Grieken zelfs het woord. Het waren de komoidunioi. Zo'n lief kon dan bij thuiskomst aan vader vragen, hoe was het pap, veel gelachen of... was je weer een van de komedunioi? Ik ga nu de thematiek van de comedies van Aristophanes bespreken. Van Aristophanes hebben we 11 comedies die de tand des tijds hebben overleefd. Hij moet er zo'n 40 hebben geschreven. In de Atheense upper class was de oorlog tegen het oligarchische Sparta niet zo populair, dus bij Aristophanes ook niet. Het anti-oorlogthema komt naar voren in een aantal comedies van hem. Opmerkelijk is dat deze comedies werden gespeeld tijdens de Peloponnesische oorlog. Kennelijk was er ruimte binnen de Atheense gemeenschap om ook in die oorlogsomstandigheden een anti-oorlogssatire op de planken te zetten. In de oudste komedie die we van hem hebben, de Agarniërs, is een boer uit het dorp Agarnia de oorlog zat. Hij sluit een privévrede met de Spartanen. Hij haalt zich daarmee de woede op de hals van zijn dorpsgenoten uit Agarnia en van een oorlogzuchtige generaal. De komedie laat zien dat de boer een juiste beslissing heeft genomen, want aan het einde van de komedie geniet hij van een uitzinnig goed leven, vol met eten, drank en seks. Er wordt wel eens gezegd dat Aristophanes ons soms meer informatie over het Atheense leven geeft dan de geschiedschrijvers. Daar zit wel wat in. Ik wil daar een voorbeeld van geven. En dat is het begin van de Agarniërs. In de eerste scène zien we de hoofdrolspeler, een boer, op de pnik zitten. Hij wacht tot de volksvergadering gaat beginnen en hij richt het woord tot de toeschouwers. Het is de dag van de vergadering. Iedereen had er al moeten zijn. En toch is de pnik nog steeds stil en verlaten. Ze zijn allemaal nog aan het kletsen en roddelen op de agora. Ze dringen en duwen om het in rode verf gedoopte touw te vermijden. Even ter toelichting, om de dralende Atheense mannen te bewegen naar de vergadering te gaan en een plaats op de pniks te zoeken, waren er officials, doorgaans slaven in dienst van de polis, die met een touw gedrenkt in natte rode verf de menigte mannen omcirkelden om de mannen richting de pniks te bewegen. Maar goed, ik ga verder. Ook de leden van de boule zijn er nog niet. Ah, die zullen wel weer te laat zijn. Straks dringen en ruzien ze. om de goede plaatsen op de voorste rij. Ik kom hier altijd als eerste en ik zit hier. Ik kreun wat, ik gaap, ik strek mijn benen, ik laat wat scheten. Ik teken wat in het zand en peins over mijn akkers. Ik vervloek het stadsleven, ik verlang naar huis, waar ik geen houtskool, wijn en olie hoef te kopen, omdat ik alles zelf maak. Toch kom ik hier om te brullen en te schreeuwen en om te roepen tijdens de toespraken en te beledigen zodra ze geen vrede willen sluiten. Maar daar heb je de boel in leren. Zie je, ik zei het toch, ruzieën om de zetels op de voorste rij. Natuurlijk is dit een tekst uit een blijspel, maar toch draagt het bij aan onze beeldvorming over het leven in Athene en de sfeer tijdens de volksvergadering. Het in verf gedoopte touw, een detail dat ons helpt ons voor te stellen hoe de Athenen zich gedroegen voorafgaand aan de vergadering. En de voornemens van de boer om te schreeuwen en sprekers te beledigen, dat laat ons zien dat Atheense mannen echt niet eerbiedig naar de sprekers hebben zitten luisteren. Het ging kennelijk nogal heftig aan toe daar op de Pnyx. Een andere komedie met het vredesthema is de Lysistrata. De vrouwen van Athene komen in opstand tegen de oorlog. Onder aanvoering van een dame genaamd Lysistrata besluiten ze tot een seksstaking, die pas zal worden opgeheven als de mannen vrede sluiten. Vrouwen van andere steden waar Athene oorlog mee voert, zoals Korinthe, voegen zich bij hun. Om het pak te sluiten gaan ze een eed afleggen. Deze eed is nogal gewaagd en expliciet. Allereerst wordt er een kruik wijn gepakt voor een plengoffer. Een dame omvat de hals van de kruik en de associatie gewekt door de flessenhals in haar vuistje doet haar even twijfelen of ze de eed gaat afleggen. Enfin, in de eed komen dingen voor als gespreide benen, kreunen als leeuwinnen, etc. Dat moet wel een groot succes zijn geweest. En dan gaat het verder helemaal los. Mannen die uit hun broeken knallen, oude vrijsters die in het klimaat van schaarste hun kans schoon zien, dames die moeite hebben om de solidariteit met de stakers vol te houden, en natuurlijk krijgen de dames hun zin. En aan het eind is er een feest waarbij de mannen en vrouwen samen dansen, drinken en, ja, dat ook. In het toneelstuk Ridders wordt de populistische oorlogzuchtige demagoog Kleon op de hak genomen. Mescherp en niet mals. Kleon, althans het personage dat hem moet voorstellen, is een van de slaven van Demos, het volk. Maar hij weet heer en meester in het huishouden van Demos te worden, waarbij Demos wordt misleid. Een vast onderdeel van een komedie is een twistgesprek, de agon genoemd. In de Ridders treedt een worstverkoper in het krijt tegen Kleon. En Kleon wordt in de discussie ontmaskerd als een bedrieger, een oplichter en een dief. Ook hier eindigt het toneelstuk weer in een chaotische sfeer en een feest waaraan iedereen meedoet, behalve Kleon. Die moet worstjes uitdelen aan de gasten. En in De Wolken moet Socrates het ontgelden. Een boer, genaamd Strepsiades, heeft schuldeisers. En daarom gaat hij op cursus bij Socrates, om te leren wat krom is recht te praten. Op de school beveelt Socrates de wolken om te komen. Volgens Socrates zijn de wolken godinnen met invloed op de mensen. Ze helpen de mensen denken. Zeus bestaat niet volgens Socrates. De wolken zijn het enige wat de mensheid nodig heeft. De wolken vinden het goed dat Strepsiades een leerling wordt van de denkerschool. Hij moet wel eerst een aantal beloftes doen. Hij mag alleen hun goden vereren, te weten de ruimte, de wolken en de tong. Met dit absurde verhaal zet Aristophanes Socrates een beetje weg als een soort bizarre sekteleider. Strepsiades wordt echter van school getrapt, wegens vergaande domheid. Dan stuurt Strepsiades zijn zoon. Die is succesvol en hij studeert af in de kromme logica. Hiermee staat hij de schuldeisers te woord en legt vervolgens aan zijn vader uit dat het goed is om je vader in elkaar te slaan. Aan het eind steekt Strepsiades de school van Socrates in brand. Het wordt een vreugdevuur. Nu het stuk De Kikvorschen, of ook wel De Kikkers. In 406, een jaar voor het stuk De Kikvorschen tijdens het Lenaia-festival van 405, zijn zowel Sophocles als Euripides overleden. In feite zit Athene zonder grote tragediedichter. Het stuk gaat als volgt. Dionysus vindt het niveau van de Atheense tragedies die tegenwoordig ter ere van hem worden gehouden, beneden alle peil. Om zijn mening te uiten over het niveau van de podiumkunsten in Athene worden vunzige woorden niet geschuwd. Hij besluit om naar de onderwereld te gaan om Euripides uit het Rijk der Doden te halen en terug te brengen naar het Rijk der Levenden. Om de weg naar de onderwereld te vinden gaat hij naar Heracles, die immers al een keer in de onderwereld is geweest om de helle hond Cerberus op te halen. Dionysus vraagt Heracles wat de snelste manier is om de onderwereld der gestorvenen te bereiken. Het antwoord vind ik ook nu nog heel komisch. Hang je op, drink gif of spring van een toren, antwoordt Heracles. Dionysus legt uit dat dat nou niet de bedoeling was, maar dan wijst Heracles hem de weg. Dionysus gaat op pad. Dionysus wordt neergezet als een naïeve, onhandige dwaas en hij wordt vergezeld door een slimme, dappere slaaf. Op de weg naar de onderwereld moeten ze een meer oversteken. Daar treedt het koor op als kikkers die in het meer wonen. Ik ga een stukje laten horen. Het geeft een beetje een idee hoe 2500 jaar geleden het moet hebben geklonken, want het is bovendien gesproken in het Attisch Grieks. Dus ook al verstaan we er geen klap van, het geeft wel een geluidsbeeld van het ritme van de taal die Aristophanes gebruikt. Terzijde is hij opgemerkt dat kennelijk het ontbreken van een goede tragedieschrijver als een ernstig probleem werd ervaren. Zo ernstig dat duizenden mensen hierbij wilden stilstaan. Dat dit gewaardeerd werd, blijkt uit de enorme lof die Aristophanes voor dit toneelstuk kreeg toegezwaaid. Hij won niet alleen de eerste prijs op de Lenaia van dat jaar, maar hem werd bovendien een olijfkrans uitgereikt. Het ging wel zo'n beetje de hoogste eer was die een burger kon krijgen, vergelijkbaar met een Olympisch kampioen. En bovendien werd dit toneelstuk het volgende jaar herhaald, iets wat nog nooit eerder was gebeurd. Hierbij moeten we beseffen dat de podiumkunsten werden beschouwd als een soort moreel en politiek kompas voor de toeschouwers. De toeschouwers waren immers de vrije burgers van Athene, die alle meededen aan het besluitvormingsproces in de Atheense democratie. Bij ons is toneel en cabaret vooral bedoeld als amusement, als een moment om de gedachten te verzetten, om weg te zijn van de dagelijkse beslommeringen. In Athene was het theater juist een confrontatie met de vragen die het dagelijkse politieke leven stelde aan de burgers. Het gaat om het vinden van bestuurlijke wijsheid. Het gaat om de gedachten te prikkelen, om het denken van alle burgers te focussen op de vraag: wat is het juiste voor onze polis? Kikvorschen is bedoeld zowel om te lachen en lol te hebben als een bron van inspiratie. In 405, het jaar van de opvoering, is de situatie in Athene precair. Tegenslagen in de oorlog hebben de Atheense middelen en menskracht gedecimeerd. De Atheners zijn aan de verliezende hand. Enkele jaren voor de opvoering in 411 had er een staatsgreep plaatsgevonden door diverse edelen. Ze hadden de macht slechts enkele maanden in handen, waarna de democratie werd hersteld. Er was een golf van ostracisme gekomen en vele capabele lieden waren verbannen. Mannen die in de ogen van Aristophanes hoog nodig waren om de oorlog een betere wending te geven. In de Parabasis, het deel waarin het koor zich namens de schrijver direct tot het publiek wendt, zegt hij: "Jullie daar, laat je terughoudendheid varen. Laat iedereen die met ons heeft meegevochten, wiens bloed op de zeeën gevloeid heeft, weer medeburger worden." Dan komt het verwijt van Aristophanes dat Athene de verkeerde keuzes maakt bij het kiezen van zijn leiders. "Houd toch op met het vereren van deze nutteloze lieden, zonen van nutteloze vaders." Hij gaat verder: "Jullie gekke dwazen, het is tijd voor verandering. Ga voor waardige en bekwame mannen." Hij pakt dus wel even flink uit tegen het publiek. En ook dat werd kennelijk gewaardeerd. Maar goed, even terug naar de handeling van het stuk. In de onderwereld vindt een wedstrijd plaats. Altijd leuk voor de competitieve Grieken. Een wedstrijd tussen Euripides en Aeschylus. Aeschylus wint de wedstrijd en wordt meegenomen naar Athene om de Atheners te inspireren en te motiveren om in deze bange uren de schouders er met z'n allen onder te zetten. Om vrede te krijgen door de oorlog te winnen in plaats van vrede door te capituleren. Er wordt in de onderwereld een afscheidsfeest gevierd. Aeschylus beslist dat Sophocles de erezetel aan de tafel van Hades mag innemen en niet Euripides. Een laatste sneer van Aristophanes naar de tragedieschrijver die hij niet kon uitstaan. Ik laat nu een fragment horen waarbij je het musicalachtige karakter van het koor in de kikkers van Aristophanes heel erg duidelijk wordt. Dionysus is aangekomen bij het meer en hij wil meer oversteken om in de onderwereld te komen. Maar de veerman Charon laat hem zelf roeien. Dat gaat niet zo goed en hij komt in de bevolking van het meer terecht en dat zijn de kikkers. En ik laat je het nu horen.
Leave us all night alone.
Rest. Accusegam mele calis. Epidonibolis effects.
What do you know?
Batsacone. Cucnone thou mis.
Catacaloede.
klinkt toch net alsof het een musical is en niet een toneelstuk van 2500 jaar geleden. En ook als opvallend, het ritme van de tekst, nu het Grieks is, kun je ook horen dat zij een andere vorm van dichtkunst hadden. Niet waarbij de laatste woorden op elkaar rijmen, maar veel ritmischer. Nou goed, dit fragment wil ik laten horen als illustratie hoe muzikaal en hoe geestig, grappig en musicalachtig de comedies van Aristophanes waren. Tot zover het fragment. Ik kom tot een afronding. Ik heb het ontstaan van het Griekse theater besproken. De podiumkunsten die voortkwamen uit de cultus van Dionysus. Er ontstonden in Athene drie genres. De tragedie, het satyrspel en de komedie. Op deze laatste hebben we ons geconcentreerd. En dan met name op de vader van de komedie, Aristophanes. Ik heb laten zien dat de politieke ideeën en opvattingen van Aristophanes allesbehalve origineel waren. Toch wist hij, dankzij zijn enorme fantasie, zijn beheersing van de taal en de dolkomische gebeurtenissen in zijn stukken enorme successen te boeken. Ik heb een aantal van zijn stukken heel kort besproken, waarbij de Lysistrata en de Kikvorschen wel het meest in het oog springen. De volgende keer over de Griekse tragedie. Ik hoop dat je luistert. Tot dan! Dit was Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp.